Hallo, ik ben Noah. Welkom bij de podcast van Nine Nartree. Vandaag zal ik dit boek samenvatten en bespreken. Grayson van Linne Cox is een korte, waargebeurde memoir over een uitzonderlijke ontmoeting in de Stille Oceaan. Cox was 17 en trainde als wedstrijdzwemster in het koude water voor de Californische kust, toen zij merkte dat een groot dier haar volgde. Het bleek een jonge grijze walvis van ongeveer 18 voet, gescheiden van zijn moeder tijdens de jaarlijkse trek. Omdat het kalf haar richting de kust dreigde te volgen, kon dat voor het dier gevaarlijk aflopen. Cox besluit daarom in het water te blijven en te proberen het weg van de ondiepte te leiden, terwijl zij zoekt naar de moeder. Het boek is tegelijk een avonturenverhaal, een natuurbeschrijving en een persoonlijke terugblik op verantwoordelijkheid onder druk. De kern is niet dat een mens een wild dier volledig begrijpt, maar dat aandacht. Geduld en lichamelijke vaardigheid verschil kunnen maken in een situatie zonder duidelijke oplossing. Cox gebruikt haar ervaring als openwaterzwemmer om de oceaan tastbaar te maken, als een omgeving die prachtig is, maar ook onvoorspelbaar en groter dan de mens. Ik zal je de belangrijkste inzichten uit dit boek geven. Ten eerste, de redding begint met het vermijden van een fatale route naar de kust. De centrale spanning in Grayson ontstaat uit een eenvoudig maar ernstig probleem. De jonge grijze walvis zoekt nabijheid en blijft bij Cox, maar haar normale terugweg naar de pier zou het kalf naar ondiep water kunnen trekken. Een gestrand jong dier zou zonder moeder bovendien weinig kans hebben om te overleven. Daardoor verandert een trainingszwem onmiddellijk in een afweging tussen haar eigen veiligheid en die van een wild dier. Cox kan het dier niet optillen, sturen of verzorgen zoals bij een gewone reddingsactie. Haar enige mogelijke invloed is haar positie in het water. Haar tempo en haar bereidheid om verder van land te zwemmen. Dat maakt de gebeurtenis overtuigend als memoir. De oplossing komt niet voort uit een spectaculaire techniek, maar uit voortdurend waarnemen en reageren op wat het kalf doet. Tegelijk laat het boek zien hoe beperkt menselijke controle op zee is. Cox moet rekening houden met kou, vermoeidheid, golvenafstand en de enorme omvang van de oceaan. De inzet wordt dus niet kunstmatig vergroot. Zij volgt logisch uit de afhankelijkheid van een jong, trekkend dier en uit de risico's van de kustzone. Het verhaal maakt verantwoordelijkheid concreet, namelijk blijven handelen wanneer weggaan de veiligste keuze voor jezelf lijkt, maar mogelijk schadelijk is voor een ander wezen. Ten tweede, open water zwemmen is zowel haar fysieke hulpmiddel als haar kwetsbaarheid. Cox's achtergrond als elitezwemmer is essentieel voor de geloofwaardigheid van het boek. Zij beschikte op haar 17e al over ervaring met lange afstanden, koud water en zwemmen buiten de beschutting van een zwembad. Die voorbereiding geeft haar het uithoudingsvermogen om bij Grayson te blijven wanneer de situatie langer duurt dan een gewone training. Ook kan zij de zee nauwkeurig lezen, niet als een volledig beheersbare ruimte, maar als een omgeving waarin temperatuur, stroming, zicht en dieren voortdurend aandacht vragen. Toch presenteert Cox haar conditie niet als een bewijs dat zij onaantastbaar is. Juist haar lichamelijke aanwezigheid in het water maakt de schaalverhoudingen scherp. Een ervaren zwemmer blijft klein naast een walviskalf en nog kleiner tegenover de open stille oceaan. Dat onderscheidt Grayson van veel avonturenboeken, waarin deskundigheid vooral dient om gevaar te overwinnen. Hier maakt deskundigheid betrokkenheid mogelijk zonder onzekerheid weg te nemen. Voor lezers biedt dat een realistisch beeld van moed. Moed betekent niet dat angst of fysieke grens verdwijnt, maar dat iemand die grenzen serieus neemt en toch zorgvuldig doorgaat. De passages over koude, vermoeidheid en afstand onderstrepen ook dat de reddingspoging geen abstract gebaar is. Cox neemt een werkelijk lichamelijk risico, terwijl zij voortdurend moet vermijden dat haar hulp het dier juist verder in gevaar brengt. Ten derde, de band met Grayson berust op aandacht, niet op zekerheid over dierlijke taal. Een bijzonder element van Grayson is Cox's poging om contact te maken met een dier waarvan zij de signalen niet werkelijk kan vertalen. Zij observeert hoe het kalf beweegt, bij haar blijft en geluid maakt, en zij reageert daarop met stem, aanwezigheid en richting. Het boek nodigt daarmee uit om na te denken over communicatie tussen soorten, maar het sterkste aspect is juist de onzekerheid. Cox weet niet precies wat de walvis begrijpt, denkt of bedoelt. Zij behandelt die onbekendheid niet als een reden om onverschillig te blijven. In plaats daarvan probeert zij zo aandachtig mogelijk te handelen. Deze houding voorkomt dat het dier alleen een symbool wordt voor menselijke gevoelens. Grayson blijft een wild, kwetsbaar en grotendeels onkenbaar dier. De lezer ervaart de relatie daarom als intens, zonder dat het boek hoeft te bewijzen dat mens en walvis elkaar op menselijke wijze verstaan. Cox beschrijft ook haar eigen emotionele reactie op de nabijheid van het dier. Die reactie krijgt betekenis doordat zij gekoppeld is aan praktische zorg, namelijk het kalf uit de buurt van de kust houden en de moeder zoeken. De memoirs stelt zo een bruikbare ethische vraag. Hoe verhoud je je verantwoordelijk tot een dier wanneer je zijn behoeften slechts gedeeltelijk kunt kennen? Het antwoord is bescheidenheid, goed kijken en geen snelle conclusies trekken over wat een ander wezen ervaart. Ten vierde, de oceaan krijgt een eigen rol door de rijke waarneming van zeeleven. Naast de reddingsactie is Grayson een boek over aandachtig kijken naar de zee. Cox beschrijft het water niet als een leeg decor tussen haar en de walvis. Tijdens de tocht verschijnen uiteenlopende zeedieren en veranderen licht, kleur, diepte en weer voortdurend haar ervaring. Daardoor wordt duidelijk dat de ontmoeting plaatsvindt in een levend ecosysteem, niet in een geïsoleerd mens-dierdrama. Die bredere blik heeft inhoudelijke gevolgen. De jonge walvis is niet zomaar verdwaald in een neutrale ruimte, maar maakt deel uit van een lange trekroute en een oceaanwereld met eigen patronen. Ook voor Cox is de zee tegelijk vertrouwd en vreemd. Zij kent haar als zwemmer, maar wordt tijdens deze gebeurtenis opnieuw geconfronteerd met haar complexiteit. De natuurbeschrijvingen vertragen het verhaal soms, maar ze verklaren ook waarom de ervaring meer is dan een reddingsmissie. De lezer krijgt een indruk van de schoonheid en de onverschilligheid van de omgeving. Dat is relevant voor de manier waarop het boek over natuur spreekt. Cox pleit niet via technische uitleg of beleidsargumenten voor respect voor de zee. Zij maakt respect voelbaar door precies te laten zien wat er aanwezig is wanneer een mens lang genoeg blijft kijken. Voor lezers die de Noordzee of de Belgische en Nederlandse kust vooral als strand kennen, kan die benadering een nuttige herinnering zijn dat ook kustwater een complex leefgebied is, geen louter recreatieve achtergrond. Tot slot, doorzettingsvermogen en positief denken krijgen betekenis binnen een concrete crisis. Cox verbindt haar herinnering geregeld aan lessen over vastberadenheid, aandacht en de invloed van gedachten. Soms formuleert zij die lessen rechtstreeks, bijvoorbeeld rond het belang van niet vastlopen in negatieve verwachtingen. Dat kan voor sommige lezers wat nadrukkelijk of te algemeen aanvoelen, vooral omdat de gebeurtenis zelf al genoeg spanning heeft. Toch komt deze laag niet los te staan van het verhaal. Cox bevindt zich in koud, open water, met beperkte informatie en zonder garantie dat zijn moeder en kalf kan herenigen. In zo'n situatie is mentale discipline geen losse zelfhulpboodschap, maar een manier om helder te blijven waarnemen en steeds de volgende verstandige stap te zetten. Het boek laat bovendien zien dat optimisme niet hetzelfde is als blind vertrouwen. Cox kan het resultaat niet afdwingen en moet de grenzen van haar rol accepteren. Haar positieve instelling is vooral een weigering om de verantwoordelijkheid onmiddellijk op te geven, omdat de opdracht te groot lijkt. Daarmee biedt Grayson een genuanceerder beeld van doorzettingsvermogen dan veel inspirerende memoires. De nadruk ligt niet op persoonlijke overwinning, records of roem, maar op beschikbaar blijven voor een kwetsbaar dier. De waarde van volhouden ligt dus in zorgvuldige inzet, niet in het bewijzen van eigen uitzonderlijkheid. Wie de moraliserende passage minder sterk vindt, kan ze lezen als een persoonlijke weerslag van een jonge zwemmer die haar training en karakter probeert te verbinden met een gebeurtenis die zij niet volledig kan verklaren. Concluderend, Grayson is vooral geschikt voor lezers die houden van waargebeurde avonturen, oceaanverhalen en boeken over dieren, zonder dat die dieren worden gereduceerd tot menselijke huisdieren. Jongvolwassenen en volwassenen kunnen er allebei iets in vinden. Voor jongere lezers is het een toegankelijk verhaal over een onverwachte verantwoordelijkheid. Voor volwassen lezers biedt het vooral een persoonlijke blik op open water zwemmen, de trek van grijze walvissen en de grenzen van menselijke invloed in de natuur. Het praktische inzicht van het boek zit niet in een stappenplan voor dierenredding. Het laat eerder zien hoe belangrijk het is om kalm te observeren, risico's niet te bagatelliseren en hulp af te stemmen op de situatie in plaats van op een vooraf bedacht plan. Intellectueel is de memoir interessant omdat Cox nabijheid tot een wilddier beschrijft zonder te doen, alsof zij diens innerlijke wereld volledig kent. Dat maakt haar verwondering geloofwaardiger. Vergeleken met veel natuurmemoires onderscheidt Grayson zich door de combinatie van directe fysieke ervaring en een heldere, compacte verhaallijn. Cox is niet alleen getuige aan de kant, maar bevindt zich letterlijk in hetzelfde water als het dier. Vergeleken met sportmemoires ligt de nadruk evenmin op prestaties of records. Haar zwemvaardigheid vormt het middel waardoor zij kan blijven, kijken en handelen. Wie zoekt naar een technisch boek over walvisbiologie zal beperkte verdieping vinden. Wie echter een kort, zintuigelijk en oprecht verslag wil van een uitzonderlijke ontmoeting tussen mens en zeedier, vindt In Grayson een onderscheidend boek. Als je ons wilt steunen, Linne Cox, kun je het boek kopen via de Amazon-link die ik in de beschrijving van de podcast heb geplaatst. Laat me na het lezen weten wat je ervan vond en deel je gedachten. Tot de volgende keer.